Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. Live vanuit Museum M in Leuven. En daar hadden wij een heel goede reden voor. Want hier is 10 dagen geleden een tentoonstelling geopend met werk van een kunstenaar waar ik zelf al heel lang heel erg van houd. Zijn naam is nog altijd te onbekend en daarom zitten we hier. De naam is René Heijvaart. En ik heb een aantal mensen rond mijn tafel verzameld hier in Museum M. Peter Swinne onder meer, docent en ook architect die het werk van René Heijvaart bijzonder goed kent. En ook Eva Wittox. Goedemiddag. Dag Eva.
Goedemiddag.
Verantwoordelijke voor hedendaagse kunst in Museum M. Ik heb er ook Sam Steveling bij gehaald, die we vaak horen in Pompidou. Sam, je hebt ook een band met Heijvaart. En je bent ten andere ook hoofdredacteur van Hart. En ook Patrick van Kakenberg is erbij komen zitten. En die heeft zelfs een brief mee die hij ooit van René Heijvaart heeft gekregen. Sam, mag ik bij jou beginnen? Want jij bent zo'n beetje, zou ik kunnen zeggen, de aanleiding waarom het uiteindelijk tot een tentoonstelling is gekomen over het werk van René Heijvaart. Hij heeft een huis gebouwd. Dat staat in Destelbergen. Dat staat er ook nog altijd. En jij hebt daar een tijdje geresideerd. Wat was de indruk die dat huis op jou heeft gemaakt?
Ja, het is een prachtig huis, opgetrokken in prefab in Destelbergen. Dus juist buiten Gent, te midden van het groen. Maar ik was eigenlijk uitgenodigd om een tentoonstelling daar te doen. Maar ik vond die plek zo fascinerend dat het mij eigenlijk relevanter leek om er echt een residentie van te maken. Dus je zit echt te midden van het groen en je kijkt uit over de maïsvelden. In de verte zie je juist nog de boekentoren. Dus je hebt toch nog een connectie met het stedelijk leven eigenlijk.
Je voelt je niet helemaal verloren dan op het platteland. Ja, dat is goed voor stedelingen natuurlijk.
Ja, dat klopt.
En zo'n residentieplek in zo'n huis dat eigenlijk nog bewoond wordt, hoe valt dat dan mee?
Ja, dat is natuurlijk niet evident voor de bewoner. Dat is Gilbert, de broer van René Heijvaart en zijn echtgenote. Dus die wonen nu beneden omdat die minder labiel zijn. Minder goed te been, sorry.
Mobiel, sorry. Ik ben zelf een beetje labiel misschien op dit moment. Ja. Oké, okay, goed.
Nee, dus de bovenste verdieping was leeg, dus vandaar dat het idee om daar elke maand iemand anders uit te nodigen om te resideren. Twee van de mensen zitten hier ook aan de tafel. Ja,
Patrick van Kakenberg en jijzelf. Sam, je hebt vervolgens een hele mooie brief geschreven aan iemand die je eigenlijk totaal niet hebt gekend.
Ja, en ook nooit antwoord van gekregen.
Wat heb je hem geschreven? We hebben niet de tijd natuurlijk om die volledige brief voor te lezen. Wat wilde je hem per se melden?
Maar het is eigenlijk, het blijft een fascinerende figuur. Hè. En ik denk dat het eigenlijk ook een beetje een ondergewaardeerde kunstenaar, waar gelukkig de laatste 10 jaar toch al een beetje verandering in aan het komen is, mondjesmaat. En nu ook geleidelijk aan internationaal. En die brief, dat was eigenlijk deel van het residentieproject. Hè. Ik heb een aantal brieven geschreven naar bevriende kunstenaars, Honoré Doe en nog een paar mensen. En het leek me dan ook relevant, effectief, om een brief naar Heijvaart te schrijven, een beetje mijn posthume appreciatie uit te drukken.
Ja. Wat apprecieer je nu precies in het oeuvre van de man? De mensen hier aanwezig in Museum M zullen het zo meteen ontdekken. Er is al heel veel volk komen kijken tot nu toe in Museum M. Wat is er voor jou zo speciaal aan? Want tot nu toe weet niemand nog waarover het gaat. Hè? Ja, ja. We hebben nog geen enkel werk beschreven. Ik ga het straks vragen aan Peter en aan Eva.
Ja, ja. Wat ik persoonlijk fascinerend vind aan Heijvaart is dat hij is een veelzijdig kunstenaar, maar hij maakt werk dat zich inschrijft binnen een internationale traditie. Ik zeg maar een paar termen, avant. Art Deco, conceptuele kunst, minimalistische kunst. Hij schrijft zich daarin, maar toch altijd op zijn eigen manier. Zo'n typisch een beetje tegendraadse Belgische wijze eigenlijk. Hij werkt ook met dagelijkse objecten. Dus dit is typisch een beetje Vlaams-Belgische. Dan het accent binnen internationale taal vind ik wel heel boeiend persoonlijk.
Ja. En toch kent men die man nauwelijks. Hè. Peter Swinne, jij hebt je ook mogen bezighouden met dat huis. Je hebt dat eigenlijk kunnen renoveren, of voor een stukje toch. Kan je het eerst nog even omschrijven? Sam gaf al een kleine inleiding, maar jij bent natuurlijk architect, jij kent dat jargon.
Wel, het is, laten we geen jargon gebruiken. Maar, het is
maar toch, het materiaal van het huis is heel belangrijk.
Het is vooral eerst
vermelden.
Een zeer compact huis, maar wel gebouwd in overstromingsgebied. Dus in die zin al een soort van eerste niet toegeven aan bepaalde regels. Gebouwd met heel lichte materialen, houtconstructie. Die u trouwens ook hier in de tentoonstelling één op één kan ontwaren en gewaar worden. Op een heel korte periode gebouwd, want het is prefab effectief, en tegelijkertijd voor amper geld. Dus als je het nu zou verrekenen, niet geïndexeerd, bekostte de woning iets van een 9000 euro. Ik denk dat het terrein... Ik ken de cijfers in Belgische frank, nog eens 7000 frank voor het terrein.
Ja.
Dus het was een terrein zonder waarde. En Heijvaart had dat voor de eerste keer gezien omdat hij net ernaast een kleine villa aan het bouwen was. Een van zijn eerste werken. En hij dacht van dat is wel een plek voor Gilbert en zijn familie. Ze hebben materialen gebruikt. Ik denk als je die vandaag zou gebruiken, dat er niks nog door de geaccepteerd zou worden. Dus.
Ja, asbest, golfplaten, dat ligt een beetje
alles,
moeilijk. Hè,
alles wat je maar wilt dat niet meer door de beugel kan, is daar toegepast. En in die zin vind ik het net zo'n belangrijk case, een soort van voorbeeld van testen, één op één. Architectuur die op de werf, want men heeft natuurlijk wel destijds plannen getekend, maar fantastisch vind ik eraan dat men die plannen tijdens de werf naast zich neer heeft gelegd en eigenlijk nog iets anders, of toch een aantal andere dingen anders gebouwd.
Een soort improvisatieoefening.
Ja, maar ik vind dat toch wel een soort van garantie om tot zeer goede architectuur te komen.
Ja. Hij was architect en ook kunstenaar, maar begonnen dus als architect. Sam heeft daarnet zijn werk gekaderd, ook in een internationale traditie. Geldt dat ook voor zijn architectuur? Zijn er voorbeelden die voor hem belangrijk zijn geweest?
Wel, hij had natuurlijk, zoals elke architect, fascinaties en obsessies. En in zijn geval was dat voornamelijk Eames.
Charles en Ray Eames.
Charles en Ray Eames. Ja. Een soort van case study house program. Dat eigenlijk in Amerika op dat moment, net ervoor, enkele jaren ervoor, heel goedkope huizen als testen, als experimenten aan het bouwen was. Natuurlijk in een totaal ander klimaat. En als je goed kijkt naar die woning in Destelbergen, zie je echt wel een soort van collage van misschien wel in de verte een soort van case study house, omdat er ook grote glaspartijen zijn, openschuivende delen. Maar het zwembad ontbreekt bijvoorbeeld, dat je in L.A. er wel bij krijgt.
Er zijn ook niet meteen palmbomen in de buurt, maar wel het maïsveld natuurlijk.
Maar wel fantastische andere bomen die 60 jaar oud zijn ondertussen. Maar bijvoorbeeld dus die golfplatenconstructie, die er zeer misschien Belgisch uitziet, een soort van bricolage, maar die toen in die zin de eerlijkheid had dat het ging niet over een stijl. Het was echt het zoeken met minimum aantal middelen. Hoe kan ik een familie huisvesten? En hoe kan ik een huis maken dat nooit af zal zijn? En dat vind ik ook het mooie eraan. Dat in die 60 jaar dat het huis nu toch nog altijd recht staat, hout vasthouden, maar het staat nog altijd recht, denk ik al 3-4 levens heeft gehad. Dus het groeit met de familie, het krimpt samen weer met de familie. En binnenkort zal het waarschijnlijk weer een nieuw leven krijgen.
Ja.
Dus,
wat heb je dan zelf kunnen doen om het huis toch een beetje te renoveren? Wat kan je dan doen als architect? Want dit is zo'n fragile constructie. En je moet eigenlijk ook respect hebben voor die heel fragile materialen die hij toen heeft gebruikt. En op materiaal dat niet meer kan op dit moment.
Ja en nee. In de zin dat Gilbert Heijvaart, dus de broer van René, nu 90 jaar, 91 jaar, was onze cliënt. En Gilbert wou mee met de tijd. Dus hij heeft een aantal dingen gevraagd die oorspronkelijk niet voorzien waren. En in die zin hebben we ons wel een soort van vrijheid gepermitteerd om een aantal dingen, zelfs tot een beetje isolerend toe, God verbieden het, maar niet te veel. Want de woning is toch één grote koude brug, dus ik denk dat haalt niet zoveel uit. Maar we hebben een aantal zaken aangepast. Denk ruimtelijk zijn er ook een aantal schuifwanden bijvoorbeeld bijgeplaatst om de flexibiliteit van de ruimtes te vergroten. Maar tegelijkertijd is de vraag destijds gesteld geweest. Het is eigenlijk een gevolg ook van die residentie van die Sam geïnitieerd heeft.
Ja, dankjewel Sam eigenlijk.
Maar dat was ook denk ik nooit echt het plan. Maar dat is ook het mooie eraan is dat van een residentie. Ik was trouwens ook een van die residenten. Maar in die maand ben ik eigenlijk met de familie aan de praat geraakt en hebben zij mij gevraagd van, kan je ons helpen om die woning een volgend leven te gaan verschaffen? Maar we weten eigenlijk niet goed wat dat volgend leven gaat zijn.
Hoeveel woningen heeft René Heijvaart in totaal gebouwd, Peter Swinnen?
Ik denk dat je ze op je twee handen kan tellen. Ik weet het Het is heel slecht gearchiveerd, dus, maar het zijn er denk ik toch minder dan 10.
Ja.
En allemaal heel lichte constructies, de meeste toch. Er zijn een aantal woningen die nog een iets andere tendens, dus meer bakstenen vertonen. Maar de meeste zijn in die zin zeer trouw aan het adagio van we bouwen met een minimum aantal middelen, zo goedkoop mogelijk. Idealiter in zijn filosofie voor 1 generatie en daarna wordt het afgebroken.
Ja. Wat vind jij daar zelf van als architect als je voor 1 generatie gaat bouwen? Ik dacht dat jullie altijd meteen voor de eeuwigheid gingen, jullie architecten. Of is dat,
dank je wel voor het stigma.
Is dat over?
ik weet niet of dat ooit bestaan heeft. Ik denk dat, waar ik heel hard achter kan staan, is die economie van de middelen. En als je daar dan wil aankoppelen, dat dat voor 1 generatie moet. Maar je ziet nu, de woning staat er 60 jaar. Het is nog altijd dezelfde familie, maar eigenlijk heeft ze al 3, 4 gedaantes aangenomen. Mm. Dus ik denk niet dat het zo belangrijk is. En ik heb ze zelf toch wel serieus voor geijverd om ze te laten beschermen als monument, de woning. Dan zou je kunnen zeggen, van dat is echt wel contradictio in terminus. Maar ik denk dat de woning in die zin ook nog een volgend leven heeft om, laat zeggen, bij erfgoed, om daar een soort van luis in de pels te kunnen zijn. Want men heeft daar geen protocol voor om met zo'n recent erfgoed om te springen. Dus ik dacht bij mezelf, René zou daar blij mee geweest zijn, mocht zijn woning in die zin een soort van ander, volgend weerbarstig leven kunnen krijgen na de familie.
Het is een beetje gek, Peter Swinnen, dat je zegt van die man heeft eigenlijk nauwelijks woningen gebouwd. Je kan ze op je 2 handen tellen, maar toch had hij een stukje een internationale carrière ook.
Wel, hij had in ieder geval die ambitie. Dus hij is een tijd lang naar Amerika getrokken ook. Maar dat is nooit echt helemaal van de grond geraakt. Dus hij heeft wel een aantal...
Hoe kan je dat verklaren? Omdat je net ook zegt van zijn architectuur kaderde wel een beetje in de case study houses en wat Charles en Ray Eames allemaal hebben gedaan.
Om te beginnen zat hij in de regionen van Denver, wat al iets anders is dan LA. Maar ik denk dat vooral aan de persoon zelf lag, namelijk hij was niet bereid, misschien niet in staat tot bepaalde compromissen te sluiten. Binnen de architectuur is het altijd een soort van toch wel consensueel gegeven, dus je moet naar een aantal dingen durven doorslikken. En ik denk dat dat bij René Heijvaart, ik heb hem nooit gekend, ik was 12 toen dat hij stierf, maar ik denk dat dat moeilijk lag. Ik denk dat Patrick daar meer kan over vertellen. En dat is ook de reden waarom dat die, ik noem het de waan van de autonomie, architectuur en autonomie gaan moeilijk samen, dat die uiteindelijk heeft beslist om geen architect meer te zijn, maar kunstenaar te worden, omdat daar, denk ik, de kans tot autonomie toch wel potentieel groter is.
Ja. Mensen waren ook niet zo enthousiast in die tijd over zijn realisaties. Men begreep dat niet goed. Zijn woning in Destelbergen werd een soort duivenkot genoemd. In de States had men het over een soort van trailer. Dat is ook niet echt sympathiek als je daarmee architectuur moet omschrijven. Hij werd gewoon niet begrepen. Het klassieke stigma van de onbegrepen kunstenaar-architect.
Ja, maar tegelijk deed hij wel gewoon zijn zin. En nogmaals, de woning in Destelbergen is in die zin een uitzondering, denk ik, in zijn oeuvre, omdat hij daar zo ver is kunnen gaan. Hij heeft van zijn familie, van zijn broer, carte blanche gekregen. Zolang het maar binnen de prijs, want dat was heel belangrijk voor Gilbert, zolang het maar binnen de prijs bleef. En dat stelde hem in staat om te gaan experimenteren zoals nooit tevoren. En hij heeft daar combinaties ook van materialen voor het eerst toegepast die vandaag misschien bon ton zijn, maar eerder bijna om stilistische redenen dan wel om effectief economische redenen.
Ja, maar je zegt daar zoiets. Vandaag zijn zo'n constructies heel erg bon ton. Mm-hmm. Iedereen wil in compacte huizen gaan wonen, in hele lichte structuren. Een van zijn bungalows in Mariakerke wordt nu ook weer bewoond door een architect. Hij is dus kortom te vroeg geboren.
Nee, denk ik niet.
Nee, toch niet.
Maar hij, nogmaals, ik denk niet dat hij zo weinig heeft gebouwd omdat hij te vroeg geboren was of dingen voorliep. Ik denk gewoon dat hij niet in staat was om een aantal... Hij wou, denk ik, niet voor een cliënt werken. Ik denk de woning voor Gilbert, voor zijn broer, heeft hij eigenlijk bijna voor zichzelf gemaakt.
Ja.
En ik denk dat dat in die zin de meest zuivere, pure vorm van architectuur is die René Heijvaart heeft kunnen voortbrengen.
Ja. Peter Swinnen en Eva Wittok zijn samen de curatoren van deze tentoonstelling rond het werk van René Heijvaart. Eva, we moeten daarvoor helemaal naar het dak van Emmen. In 2 locaties gescheiden door dat prachtige dakterras van jullie. De architectuur en de beeldende kunst van René Heijvaart, dat zijn hier op deze tentoonstelling 2 gescheiden werelden. Waarom heb je dat zo aangepakt?
Ik denk voor hemzelf was dat ook twee gescheiden werelden. Ja. Op een bepaald moment heeft hij beslist van ik ga stoppen met die architectuur, ik ga me toeleggen op de beeldende kunst. En de laatste 10-14 jaar van zijn werk was echt die focus daar enkel op dat beeldende werk. En er zijn wel raakvlakken, maar tegelijkertijd zijn het ook twee heel verschillende dingen. En ook om een interessante tentoonstelling te maken, ook helemaal niet evident om die dingen in elkaar te verweven. Dus dit zijn eigenlijk twee tentoonstellingen. Twee aparte zalen met een traject. Je moet naar buiten, inderdaad op het dak van M, tussen de twee zalen. En ja, mooi verbonden. En alle twee op het hoogste punt van het museum, als een soort eindpunt en verbinding tussen de twee.
Ja, je kan dus, als het ware, dat zullen de mensen die hier aanwezig zijn in het museum straks zelf kunnen ervaren, in die bungalow gaan staan. Wat voor een effect heeft dat voor jou, Eva? Want die constructie is hier opnieuw gebouwd. Dat paste ook net in die ruimte. Mm-hmm. Wonderlijk is dat.
Ja. Ja, dat was heel bijzonder om te merken dat het exact erin paste. Ja, ik ben ook in het huis zelf geweest een paar jaar geleden en dan hier. En het is anders en hetzelfde. en op een heel bijzondere manier. Bepaalde details zijn ook overgebracht van het huis. En je kan het ervaren op een heel andere manier zien natuurlijk. Er zijn geen verdiepen, het is helemaal gestript. En het was ook een uitdaging dat we hadden ook met Peter van hoe kan je architectuur tonen? Ga je maquettes tonen, ga je plannen tonen? Dat is helemaal niet evident. En dit leek de ideale oplossing of de ideale manier om het te tonen.
Ja, er staan twee maquettes eigenlijk van het huis. Hè?
Ja, en er hadden er veel meer nog kunnen staan. Ja. Dus misschien toch ook even duiden dat de architectuurzaal, als ik ze zo mag noemen, ook gemaakt is met mensen van Sint-Lucas Brussel, K.U. Leuven, Arno Hendricks, Wim Goossens, maar die eigenlijk ook al best wel wat jaren bezig waren met studenten om het obscure figuur van Heijvaart eigenlijk te onderzoeken. Dus dat leek ons ook mooi om dat naar binnen te halen. En van hun is het voorstel gekomen om die één-op-één constructie te maken. En we vielen letterlijk bijna van onze stoel als we zagen van dat er misschien nog een paar centimeter overbleven om er langs te kunnen laveren. Dat waren onderhandelingen met de brandweer, om u tegen te zeggen. Maar goed, dat is gelukt. Maar als je de structuur ziet, de reden waarom we de structuur zo tonen, is ook voornamelijk dat, nogmaals, dat minimum aan middelen te tonen. Dus als je het stript, het is niet zozeer... Eigenlijk zie je geen architectuur meer. Je ziet een infrastructuur in hout, die opnieuw op een paar dagen is opgetrokken, zoals de reële versie. Opnieuw met studenten, zoals de reële versie. Dus het is een soort van reenactment haast. Valt te bedenken wat we daarna met die structuur gaan doen. En effectief, in de ruimte staan nog een aantal maquettes die de situatie van de jaren 70 en de jaren 80 tonen. En daar had je er een van de jaren 90 nog kunnen naastplaatsen. En de actuele situatie, die maquettes zijn gemaakt ook tijdens de residentie. Dus die residenties zijn echt wel heel productief geweest. Dat is architecten de Velder Vink-Tailleux met hun studenten opnieuw, die dus die maquettes gemaakt hebben. En zo krijgt de bezoeker in die ruimte, die niet immens groot is, een aantal fragmenten aangereikt, maar nergens ziet hij de volledige woning. Dus je moet de woning een beetje in je eigen verbeelding gaan samenstellen, omdat het simpelweg, denk ik, onmogelijk is om architectuur zoals het is tentoon te stellen. Ja. Dus je kan enkel maar een suggestie aanwezig staan.
We hebben nog niet gesproken over de zwakke gezondheid van René Heijvaart. De man is ook vroeg overleden. Hoe kwam dat, Eva Witthoeks?
Hij had een wedstrijd gewonnen voor een bouwproject in Congo en hij heeft daar ziekte opgelopen en dan teruggekomen en eigenlijk de rest van zijn leven gesukkeld met een labiele gezondheid. Ik denk dat je dat ook ergens wel in die beeldende kunstpraktijk ziet, alhoewel dat het totaal niet biografisch is hoe dat hij met bepaalde materialen rond hem werkt. Hij is geen kunstenaar die monumentale constructies maakt of met een groot team werkt. Hij werkt met dingen rondom hem, dagelijkse voorwerpen die hij zelf manipuleert. In sommige van zijn teksten schrijft hij ook dat voor hem met die kunst bezig zijn een soort meditatie was, of een soort therapie bijna, een soort manier om zelf tot rust te komen.
Maar zou het zo kunnen zijn dat hij op een dag heeft beslist om kunstenaar te worden, architect af en kunstenaar aan, bij wijze van spreken? Want er bestaan ook teksten van, want je kan dat ook zien op de tentoonstelling. Ja. Die man heeft ontzettend veel geschreven over zijn werk en zijn manier van in de wereld te staan.
Nee, uit die teksten kunnen we ja, lezen dat er een exact moment was, of een exacte periode, begin jaren 70, dat ik zei, vanaf nu word ik kunstenaar en ga ik op een autonome manier met de dingen om en ben ik geen architect meer. In een van zijn brieven staat ook een hoofding waar hij op zijn architectuurbriefpapier, denk ik, aan toevoegt dat hij een gefrustreerd architect is. Dat hij ermee ophoudt, dat hij ja, meer zich op die beeldende kunst gaat richten. En dat was een heel specifiek moment en een kantelpunt. Nadien kwam er geen architectuur meer, heeft hij zich op die beeldende praktijk gaan richten.
Ja. En het is een beetje moeilijk om dat werk van René Heijvaart te dateren, Peter Swinne. Jullie hebben dat uit allerlei collecties gehaald, zijn daar ook, zo verneem ik toch, 3 jaar mee bezig geweest om dat werk allemaal te verzamelen. Waarom was dat zo moeilijk nu, Eva Wittox? Omdat het zo verspreid is?
Omdat het zo verspreid is, vaak bij privépersonen. Er zijn ook nooit echt grotere tentoonstellingen geweest. Er is geen catalogue raisonné, er zijn geen grote galeries die dat in kaart gebracht hebben of zo. De familie is daar wel mee bezig en de familie woont ook een beetje verspreid over Europa. En er zijn in Vlaanderen best wel wat collecties zoals Smak, Muka, Groeningen Museum, die een aantal stukken hebben. Maar we wouden veel meer dan die 20-30-tal stukken. En het startpunt hier was de collectie die wij beheren van Cera. Die heeft 20-tal hele mooie werken. En toen dat we deze 7 jaar geleden in bruikleen kregen hier in M, was dat vertrekpunt. Hier is er veel meer mee te doen om vanuit die collectie te vertrekken. En gaandeweg, door verschillende contacten, ook met Patrick, met verschillende mensen, kregen we ook vaak telefoontjes of tips van ga eens met die praten of met die heeft nog een tentoonstelling gemaakt. En de laatste weken, zelf voor de tentoonstelling, werden we nog vaak opgebeld door mensen die nog een verhaal hadden of een object wouden uitlenen.
Het is bijna een soort onderzoeksproject of bijna detective work om dat werk van Heijvaart allemaal bij elkaar te krijgen. Hebben jullie een idee wat voor soort mensen het werk van René Heijvaart vroeger heeft aangekocht, Peter Swinne? Want het was niet echt een hele grote naam, dus hij had echt een aantal fans die zijn werk kochten.
Ik denk dat effectief de cirkel vrij klein was. Hij was gelieerd aan 2 galeries, Driege, Galerie Driege en Fonke. En ik denk dat de mensen die dat frequenteerden, dat eigenlijk zelfs bijna niet eens veel verder dan dat ging. Dus, en tegelijkertijd ook, laat zeggen, een soort van bijna amicale manier van werk uit te wisselen of voor een heel klein som van de hand te doen. Want we hebben ook brieven teruggevonden waar dat die bijna als een soort van, ik ga het heel oneerbiedig zeggen, maar een stofzuigerverkoper probeert zijn werk te verkopen aan mogelijke verzamelaars, waar dat hij heel mooie tekeningen bij maakt in zijn brief van kijk, dit heb ik recent geproduceerd en de prijs varieert ongeveer, en het zijn belachelijk lage prijzen van die som tot die som. Dus het, hij was er ook denk ik heel veel mee bezig om proberen zijn werk verspreid te krijgen. Los daarvan kreeg hij wel bij de 2 galeries frequente galerieshows. Dus, en het mooie daaraan is ook dat hij gebruikte die tentoonstellingen als tests 1-op-1. Dus er waren geen eindpunten, maar echt momenten om het werk naar een volgend niveau te brengen.
Ja, we praten zo meteen verder na deze muziek. Thank you. Vivaldië, oftewel Hommage was dat van Sylvain Luc. Pompidou live uit Museum M. En dat heeft alles te maken met de zeer mooie tentoonstelling rond René Heivaart, die hier nog te zien is tot 10 februari. En ik zit hier met Peter Swinne en met Eva Witox. Dat zijn de curatoren van de tentoonstelling. Met Sam Stevelink, ook van Hart en een beetje van Pompidou. Maar ook met Patrick van Kakenberg. Patrick, neem je microfoon. En vertel mij eens hoe jij in contact bent gekomen met deze toch wel bijzondere figuur, die er ook wel bijzonder uitzag.
Ja, zeker.
Verneem ik.
Ik was denk ik 82, 83. Ik was nog student, ik deed filosofie en antropologie.
Dat was 2 jaar voor hij stierf.
Ja, en ik deed een vakantiejob. Zo. En die mevrouw zei, ik vroeg, ja, moet ik zondag komen werken? Ook nee, zegt ze, maar we gaan naar een tentoonstelling gaan kijken in Wetteren. Dat was bij de Driegers toen. En ze zei, als je hoesting hebt, moet je maar meekomen. En ik zei, ja, bon, zal meegaan. En dat was de allereerste confrontatie.
En met kunst in het algemeen dan?
Nee, niet in het algemeen, maar...
Maar met het concept tentoonstelling?
Ja, zo. En ja. Dan... Ik was er enorm van geschrokken. Ik denk dat dat, denk ik, een van de sleutelmomenten was. Zo, dus, denk als je van de eerste keer in het water springt. Zo, en je weet niet goed wat er je overkomt. En het enige dat je kunt doen, is zo'n beetje zuurstof zoeken. En ik stond daar in een groepje. Allee, welke werken stonden daar? Om zo één voorbeeld is enorm belangrijk. Dat waren dus in 2 veegborstels, maar niet... horizontaal, maar verticaal en met de borstelkant tegen elkaar, zo gemonteerd. En ik dacht, tja, wat is dat hier? Kan dat wel? Is, dat, allee, de,
is dit kunst?
Is ja. Dit, ja, wel, hè. Ja. Ja. En ik was die daar, stond in die mensen die ik die mensen kende, René, en die kwam in dat groepje staan en die, het was voor mij een pure sjamaan. Zo.
En hoe zag hij er toen uit?
Hij zag er toen...
Want er zijn nauwelijks beelden nog bekend.
Een heel lange vest aan, zo tot op de grond bijna. En die waren allemaal konijnenvelletjes, in een heel grove draad aan elkaar genaaid. Met een heel dikke riem, leren riem zo, met kettingen vastgebonden. Hij had zo'n heel lang haar, een baard, een heel lange baard. En zo, ja, zo'n uilenbrilletje. Zo. En die bekeek u zo, met heel dikke glazen. Zo. En die bekeken, zo heel studiezijniks ook. Dus wel, gedag.
Je was heel erg onder de indruk. Ja, ja.
Ik ben toen terug naar huis gekomen. En ja, ik moest daar... Allee, ik was enorm onder de indruk.
En maar je was toen al met kunst bezig,
de omslagperiode, zodat je nog twijfelt en doet en zo. En... dan, op dat moment... Ik heb toen een brief geschreven naar hem. Maar ik was zo... In de introductie van die brief was ik zo zenuwachtig. En ik zei, ja, ik ben geweest naar u. En toen zei heel bescheiden. Zo. En ik had mijzelf helemaal beschreven. Zo. Ik zag er zo uit en zo. Dus dat was een pagina voordat ik begon over dat werk eigenlijk. Zo.
Jij had geen pak aan met konijnenvelletjes,
Nee. Ja, okay. En... Ja, bon... Brief verstuurd. 2 dagen later kreeg ik een brief terug en de postzegel was een portret van mij.
Wow.
Een getekend portret. Ja. En schrijft hij... En die een brief heb ik nu pas, dat hij mij dan teruggestuurd heeft, heb ik pas een maand geleden teruggevonden bij een verhuis.
Ongelooflijk. Ja, ja. Dat is dus een brief die niet hier te zien is in Museum M. Ja. Want die lag nog op zolder bij Patrick van Kakenberg. Kan jij eens een stukje lezen? Want en je moet ook even dat handschrift beschrijven. Dat is bijna van een scholier. Het is zo mooi gedaan. Pas op met dat papier, Patrick. Ja. Want dit heeft nu museale waarde. We moeten hiermee uitkijken.
Het is met een typemachine. En met veel Tippex ook. Ja. het is een Vlaams, maar mag ik het voorlezen? Ja.
Ja, je mag het doen.
Zo, Patrick, zal ik u maar noemen. Hè. Uw brief heeft mij ten zeerste gevleid. Ik krijg niet alle dagen blijken van zulke diepgegronde waardering voor mijn werk. Als deze die u me gaf. De vragen die gij u stelt omtrent de relatie tussen leven en kunst sluiten inderdaad nauw aan bij deze die ik mij stel. Ik kan me niet herinneren dat ooit iemand mij in zulke duidelijke bewoording, als u dat deed, uitdrukking gaf van begrip voor mijn werk. Ik denk in het bijzonder aan het belang dat gij hecht aan de dialoog die ontstaat tussen kunst en dagelijks leven. Doordat ik met een uiterst minimale inbreng van handeling voorwerpen uit mijn dagelijkse omgeving samenvoeg tot een kunstwerk. Door te wijzen op de complexiteit van deze dialoog laat u tegelijkertijd de vraag naar de functie van kunst open. De vraag waarop geen antwoord in het algemeen bestaat. Deze vraag kan alleen volkomen beantwoord worden door het werk van ieder kunstenaar afzonderlijk. Uw brief laat mij vermoeden dat de wijze waarop gij in uw werk de vraag naar de functie van kunst beantwoordt verwant is met de wijze waarop ik dat doe. Hoewel ik in de kopijen van de tekeningen en foto's van uw project Woonruimten meteen een duidelijk verschil denk te waarnemen, zowel de gelijkenis met mijn aanpak als het verschil ertussen. Maken mij benieuwd om met uw werk nader kennis te maken. Het zou mij ook een genoegen zijn verder omtrent wat ons in verband met kunst en leven verenigt en scheidt van gedachten te wisselen. Van harte, René Heijvaart. Dat is een brief van 8 maart 83.
Onwaarschijnlijk, ja. Ja.
Dus waarin dat ja. Hij... Ja, ik had geprobeerd toch wel ook... Ik woonde toen in de livingbox, dat is zo in een doos.
Je had nog niet in jouw sigarenkist.
Nee.
En want dat moeten we er toch nog even aan toevoegen. Daar... Dus jouw werkruimte is al een hele tijd geleden geschonken zelfs aan het Museum van Schone Kunsten in Gent. Ja. Maar daarvoor de livingbox. Hoe zag
daarvoor
dat
was
eruit?
De livingbox. Ja. En ik werd daar toen als ik zo ontmoette, dat zo, het heeft een soort van... als je het zo mag noemen, mits zijn fysieke mankementen, dat hij toch telkens zo'n traagheid had. En hetgeen dat er van overschot was juist die geste. Het was eigenlijk maar een geste dat overbleef van die creativiteit. Omdat het heel moeilijk fysiek ging ook. Mm-hmm. Je ziet zo die kleine werkske, dat is van een fantastische bescheidenheid. Het is gewoon iets verleggen. Zo. En daar heb ik zelf ook altijd van gedroomd, om tot dat punt te komen. Zo, die, ja. Alles is provisoire, niets is voor de eeuwigheid. En dat herkende ook in die architectuur bijvoorbeeld, maar ook zeker in die kunstwerken, ja. Als je het tussen aanhalingstekens zo kunt.
Hebben jullie dan nadien nog veel contact gehad?
Ik denk dat hij een paar weken later is gestorven. Hè.
Ja. 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 Dus de echte dialoog is niet meer...
Is er nooit
meer...
gekomen, nee. Ja. Nee.
Maar het was voor jou wel een soort...
In die scharnierpunt van je leven was dat
een ontmoeting
een
met
heel belangrijke ontmoeting,
René Heijvaart. Ja. Heeft misschien ook wel gezorgd dat jij bent. Je ja, bent geworden,
zeker,
Patrick van Kampen.
Ja, omdat je ook ervaart hem als een soort... Wat je toen zelf ervaart, dat je nog nergens je plaats hebt in die creativiteit. En ik ervaarde hem als een duidelijke, een drempelfiguur. Zo. Iemand die nooit ergens een plaats vindt. Zoals een... Ik zeg dat nu nog altijd over mezelf, een soort drempelkundige. Maar... Hij was daar een pionier in. Zo.
Het is een term die ik nog nooit heb gehoord. Een drempelkundige.
Een drempelkundige, ja. Iemand
mooi.
Die
ja.
altijd op de scheidingslijn loopt van het binnen en het buiten. Zo. Die nooit nergens een plaats vindt. Die genoodzaakt moet functioneren als een soort van antropoloog. Maar dan zichzelf, de binnenkant van jezelf, maar ook naar de buitenwereld toe. En ik denk dat dat voor hem dan, die hedendaagse kunst, voor we zeggen dat dat toen al zo acuut aanwezig was in België of in Vlaanderen, dat hij zich daar ook zo op die manier heeft naar kunnen goed in voelen. In de zin dat het platform voor hem was van tolerantie. Van, waarop dat hij al zijn gedachten toch nog kon neerleggen. En er was geen enkel ander platform in onze maatschappij die zich daar die mogelijkheid toe gaf. Ja. Behalve die kunst. Ja. En ik denk daarom dat hij zich daar ook toe bepaald heeft op latere leeftijd.
Ja. Nu, Eva Wittox zei daarnet ook al, misschien was het voor hem ook wel een soort van therapie, afscheid genomen hebbende van de architectuur, ziek zijnde na dat verblijf in Congo. Hij kon ook niet veel meer, denk ik, dan werken met die materialen die aanwezig zijn in de dagelijkse ruimte. Van de havermoutpap die hij tot zich nam. Ik mag geen merken noemen, maar ik heb hier verschillende merken van havermout gezien. Om niet te zeggen Brinta en Bambix. Lucifer doosjes, we maken nu reclame voor de Union Match. Wat zijn dat toch mooie doosjes, zeg. Een vorken die hij vervormt. Het gaat inderdaad over heel minieme ingrepen, Eva. Mm-hmm. Hij was ook actief, en dat zijn prachtige werken, met toile cirée. Mm-hmm. Dat is voor veel mensen natuurlijk nostalgie naar de keukens van onze moeders en grootmoeders. De toile cirée op de keukentafel.
Ja, heel, heel simpele gebruiksvoorwerpen die je in huis vindt. En die plastieke tafellakens met de meest bijzondere bloempatronen. Die vouwt hij en die knipt hij in geometrische vormen. Ook behangpapier knipt hij in stroken, in. En op een heel bijzondere manier komt dat alledaagse, dat banale, samen met een soort poëzie en ook een geometrie. En hoe dat die drie in elkaar haken, creëert hij heel bijzondere composities. Een rijtje lucifersdoosjes op elkaar gekleefd. Inderdaad, dat vervormde bestek. Heel veel zaken met eten, tafellaken, die heel vaak terugkomen.
Heeft dat te maken met zijn eigen problematische verhouding tot het eten zelf, Peter Swinnen, zou je dat kunnen zeggen?
De speculatie natuurlijk, maar ik vermoed van wel. Maar dan slaagde hij er toch in om dat op een heel directe manier, opnieuw met dat minimum van middelen, te doen. En ik ontwaar toch ook wel in heel veel van zijn werken, en zelfs misschien een beetje ook in de architectuur, een soort van drang tot een soort van lichte vormen van kapot maken. Dus het is altijd terugkomen. Voor mij is een thematiek is iets kapot maken om het dan daarna eigenlijk iets beter te kunnen maken. Dus het gaat niet zozeer om een deconstructie of wat dan ook, of van die objecten, maar plotseling ontstaat er iets anders dat je vaak heel moeilijk kan benoemen. Dat je heel moeilijk kan.
Kan je die vork even omschrijven die hij heeft kapot gemaakt?
Maar er zijn verschillende. Ja. Hè. Er zijn
een heel bestek naar
vele varianten
naar de
beschikbaar. Eén is bijvoorbeeld een lepel die in de lengte in twee is geknipt. Er is een vork die rond dus alle tanden omgedraaid worden, zodat je niks meer kan prikken. Of waar de tanden simpelweg gewoon afgeknipt zijn. Dus het zijn heel kleine acties, maar eigenlijk vind ik wel, ze tonen wel, denk ik, iemand die heel hard aan het vechten is met dingen. Mm-hmm. En er toch een manier vindt om dat tot uiting te brengen. En ja, de vraag is natuurlijk altijd, hoe toon je zo'n zaken? Dat hebben we dan effectief de afgelopen jaren ook heel veel gesprekken over gevoerd. Maar het mooie ervan is ook dat hij, één keer dat die werken klaar zijn, die komen niet met een protocol. Dus die komen niet met een handleiding. Dus we hebben in ieder geval, terecht of onterecht, de vrijheid genomen bij een aantal werken ook om die te tonen. Misschien zoals ze nog nooit getoond zijn geweest, zoals René Heijvaart ze ook nooit getoond heeft. Maar we vonden ook gewoon in archieven één werk dat op heel veel verschillende manieren in tentoonstellingen terugkwam, maar steeds anders.
Ja, geef eens een concreet voorbeeld van een werk dat misschien een M op zijn kop hangt. Dat zou dus eigenlijk kunnen. Eva.
Er zijn een paar aquarellen bijvoorbeeld, ja, die hier verticaal te zien zijn en ook op foto's in horizontale constellaties opduiken. Abstracte kleurvlakken van blokjes die je eigenlijk op elke manier kan houden en die zien er steeds goed uit. Maar ook werken in hout die hij ook zowel op de grond toonde als tegen de muur, als leunend, staand, liggend. Er zijn heel weinig instructies en we zijn wel een beetje gaan zoeken in archieven, in tentoonstellingszichten. En voor sommige werken gaf ons dat wel een houvast, maar tegelijkertijd ook een soort vrijgeleiden om een beetje te zoeken wat het zou kunnen zijn of mogelijkheden.
Ja, we moeten nog even stilstaan ook bij de vele teksten die door Heijvaart zijn gecreëerd. En een van de mooiste uitspraken is dat hij een koninkrijk zou stichten. Peter Swinnen, wat bedoelde hij daar precies mee?
Wel, dat is,
was dat een ruimte voor zichzelf, een soort mentale ruimte? Misschien die gekke situatie op de drempel waar Patrick het net over had?
Wel, het was zeker een drempelmoment. Het was 1970, januari 1970. Die datum staat erbij genoteerd. En er staat gewoon in zo'n atoma-schriftje, enkel de bovenste regel, ik zal een koninkrijk stichten. Zelfs met een aantal mooie spellingsfouten nog van dien. Maar dus, dat was hem wel menens. Laat zeggen, die overgang tussen iets wat hij 15 jaar lang geprobeerd heeft en maar niet lukte, tot iets waar dat hij dan, want van 1970 tot 1984 aan zijn dood is 14 jaar. Mm-hmm. Dus hij heeft heel weinig architectuur gemaakt en heeft ontzettend veel beeldend werk gemaakt. Dus je voelt gewoon, en ik denk dat die drang ook naar een zekere soort van misschien monument. Want hij had wel een drang naar monumentalisering. Hij heeft alleen geen monumentaal werk gemaakt. En ik denk dat koninkrijk misschien in die zin wel zou kunnen begrepen worden.
Mm-hmm. Patrick.
Ja, ik denk dat ik daar juist zei ook, dat koninkrijk was voor hem dan eigenlijk het stichten van die pure, eenzame creativiteit. Hè. Die momenten opzoeken op de keukentafel.
Dat is iets wat jij ook goed kent,
ja,
Patrick.
Ja, ik ken dat ook heel goed. Ja. Ja, dat is de plaats voor hem.
Je bent behalve een drempeldeskundige, ben jij een keukenspecialist ook.
Een keukentafel. Ja, nee, maar ik denk dat een architecturaal gezien, de keukentafel was de plaats waarmee het schaartje, dat in het snijmesje misschien, denk je er nog het schaartje, die fysieke handeling. Die maagpijnen, alle dagen havermout, brinta. Het zit heel dicht. Wanneer we zo spreken over iemand die zo het leven zelf, laat het ons zo zeggen, en de resultaten die daaraan verbonden zijn, of de beperkingen ook tegelijkertijd, ik denk dat een onwaarschijnlijke combinatie is van de twee. Leven en werk, letterlijk en figuurlijk, vallen daar perfect samen.
Mm-hmm.
In een grote bescheidenheid. Hè?
Ja.
In een grote bescheidenheid.
Er is ook een boekje, hè? Kunst is een tweesnijdend zwaard. En dat heb ik hier ook in M gezien en nog een foto van gemaakt. Kunst is gelijk aan geloof, hoop en liefde, Eva Wittox. Heeft het hem uiteindelijk gelukkig gemaakt, René Heijvaart? Wat denk je?
Ik denk dat hij wel op zoek was naar erkenning heel de tijd. En in heel veel van die geschriften zie je heel vaak tegenstrijdigheden. Heel grote twijfel, maar ook een ongelooflijke ambitie. En een geluk dat hij iets maakte, dat de noodzaak van... Of dat kunst was. Hij schreef kunst vaak met een grote K. Maar ook soms in andere citaten voelde hij zich nutteloos. En ik denk dat er altijd wel die zoektocht was met euforische momenten waar hij zeker wel gelukkig moest geweest zijn, denk ik. En dan ook wel twijfel en op zoek naar die erkenning, die waardering.
Ja. Sam Stevelink, jouw job is professioneel naar tentoonstellingen kijken.
Ja.
Ja, het is een beetje vervelend, hè, met de curatoren erbij. Maar jullie hebben Peter en Eva voor een hele specifieke manier gekozen om dit te tonen.
Ja.
Sam.
Ja, het is inderdaad een heel gedurfde opstelling. En ik vraag me ook af, je hebt soms, als bijvoorbeeld een kunstenaar een tentoonstelling maakt, heb je een andere blik dan als een curator doet. En ik vraag me misschien af, het is natuurlijk er zijn twee curatoren, maar misschien is het ook een beetje de blik van Peter als architect. Hè, normaal heb je dan verschillende wanden waarop de werken hangen. En hier stap je binnen, heb je één groot overzicht over bijna alle werken die kriskras, klinkt misschien wat onrespectvol, maar je hebt verschillende perspectieven. Je kan eigenlijk door de ruimte wandelen en zo verschillende connecties zien, wat wel past bij het werk van Heijvaart. Want ik vind soms ook van de werken dat het geheel meer is dan de som van de deeltjes. Het gaat echt om een geometrische zoektocht. En sommige individuele werken, vind ik persoonlijk, zijn daar niet altijd even interessant, maar als je ziet hoe hij blijft die geometrische vormtaal hernemen en ook inderdaad het toepassen op toiletsierij of op behangpapier. Dat is echt wel een interessant gegeven wat bij de curatoren denk ik wel heel mooi hebben benadrukt eigenlijk, hè, met deze opstelling. Ja.
Ja, ja. Heb je nu eigenlijk een lievelingswerk, Peter Swinne, nadat je 3 jaar met Heijvaart bent bezig geweest en dit ook hebt geïnstalleerd?
We hebben werk uitgeleend, dus laten we dat het lievelingswerk. Dat is twee van die vorken.
Oh ja.
Dus, nee, ik denk dat het een beetje...
Maar als mensen één werk kennen van Heijvaart, is het misschien dat. Probeer dat nog eens te beschrijven,
drijft,
Peter. Nee. Ja, je hebt een ja, creatief met een fles afwasmiddel. Ah, ja. Ja, voilà, om geen dref te zeggen. maar hij heeft ook dat werk met pistoleetjes.
Dat is maar dat is bijvoorbeeld mooi daaraan, is dat dat werk bestaat eigenlijk niet. Dat moet elke keer opnieuw gecreëerd worden. Dus tot de draagstructuur toe. Ik bedoel, op een bepaald moment, denk 2 dagen voor opening, lagen daar 2 zeer bijna onnozele latjes hout. En een van de medewerkers van de tentoonstelling...
Die is dan naar de bakker gegaan.
Ja, lang gezocht voor het juiste type pistolet te vinden.
Nee, de bruikleen bestond uit dat we een protocol kregen van een museum. Van zo moet je het kruis met de pistolets maken. En er waren heel specifieke instructies welk soort pistolets, met een sneetje in het midden, met een beetje bloem op. Dus onze medewerkers zijn in Leuven gaan zoeken naar de juiste bakker. En om de zoveel weken zullen die pistolets hier in de tentoonstelling vernieuwd worden.
Ik mag het hopen voor de bezoekers toch, hè? Ja, zo'n beschimmelde pistolet, daar zou misschien zelfs René Heijvaart niet mee kunnen lachen, natuurlijk. Maar het zegt ook iets over het feit dat dat werk een beetje verwaarloosd is geworden. Er zijn nauwelijks dateringen te vinden. Titels, dat is ook zoeken. Het is toch wel iets geks om zo met het werk van een kunstenaar bezig te zijn. Je zit in een soort moeras, Peter Swinne, of voelt dat toch niet zo aan? Of creëert dat net heel veel vrijheid?
Het leek in het begin dat het zeer behapbaar was. Dan was er een periode dat het absoluut niet behapbaar was. En dan zijn we, denk ik, teruggekeerd naar een soort van synthese. In ieder geval onze synthese. En die is open voor discussie. Dus het is werk dat zich opnieuw, vind ik, heel mooi beweegt. En laat deels toe-eigenen en dan weer losbreekt. En ik denk, ik hoop in ieder geval ook, zeker ook in de kunstenkamer, dus niet de architectuurkamer, maar de andere, dat de opstelling, de kriskrasopstelling, ik denk dat het een correcte weergave is. Want dat is, krijg je allemaal nieuwe ensembles van werken van Heijvaart, die nooit zo bedoeld zijn. En dan is het maar ook aan de personen die in de ruimte laveren, die daar ronddwalen, om daar een aantal dingen uit te pikken. Hopelijk voorbij, want persoonlijk vind ik dat er een vrij groot gevaar is ten aanzien van het werk van René Heijvaart, als je dat te verstild of te artificieel verstild gaat tonen. Dus we hebben bewust niet gekozen voor een verstilde omgeving. Er is vrij veel dat er tegelijkertijd aan het gebeuren is. Dat vraagt veel van de bezoeker, maar zo hoort het ook.
Ja, maar het is een hele fijne tentoonstelling. Maar toch nog deze vraag voor Eva onder meer. Zal je onder meer door deze tentoonstelling, die nu loopt in M, kunnen bijdragen aan het terug een plek geven aan het werk van René Heijvaart? Want hij was al die tijd een artist, zoals men dan zegt. Zou dat kunnen lukken met deze tentoonstelling? En de vraag is ook voor Sam. Hoe schatten jullie dat in?
Ja, dat hopen we en dat denken we wel. We hebben ook in de aanloop naar de tentoonstelling heel wat contacten gelegd, ook internationaal met een aantal instellingen. We zullen wat mensen uitnodigen. We gaan ook een publicatie maken die we willen rondsturen. We willen echt van dit moment, deze soort stand van zaken dat wij hier gemaakt hebben, dat zal een kantelmoment worden, denk ik.
Ja, Sam, hoe schat jij dat in? Maar ik denk zou dat het ook kunnen
wel
lukken?
Ja, ik denk wel. Hè. Je merkt toch een toenemende interesse. En het boeiende ook aan het overzicht is dat je verschillende aspecten ziet van zijn werk. En ik persoonlijk ben bijvoorbeeld de laatste jaren vooral meer en meer geïnteresseerd door zijn mail art. Dat is een aspect dat ik denk, bijvoorbeeld in de catalogus van Cera, komt dat minder aan bod. En ik denk op theorie zou dat bijvoorbeeld ook tot een nieuwe tentoonstelling kunnen leiden. Of binnen een internationale tentoonstelling van mail art. Want hij heeft echt fantastische dingen gemaakt.
Ja, het onderzoek naar Heijvaart is dus helemaal nog niet afgelopen. Wat is jouw lievelingswerk uit de tentoonstelling, Patrick van Kakenberg? Wat neem jij straks mee naar huis?
De behangpapiertjes die zo in abstracte vorm zijn uitgeknipt op de keukentafel.
Die zijn inderdaad heel erg mooi. We moeten er hiermee ophouden met deze introductie tot het werk van René Heijvaart. Ga dat zeker gaan bekijken. Dat kan tot 10 februari volgend jaar. Geef hen een applaus. Patrick van Kakenberg, Sam Stevelink, Eva Witox en Peter Swinnen. Ja, morgen een andere Pompidou natuurlijk. We zullen het hebben over Da Vinci, loopt in het Tijlers Museum. Het gaat ook over de mooie Berlin 1912-1932 tentoonstelling in het Museum voor Schone Kunsten in Brussel. Woensdag gaat het over Theodor van Loon. Dat opent dan weer in Bozar. En vrijdag zitten wij in het MUCA in Antwerpen voor James Lee Byers. Daar hoort één uitspraak bij. Alles voor de kunst. En wat mij betreft, tot een volgende keer in Pompidou. Dankjewel.
Onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.